Goedenavond iedereen voor deze vergadering. Eerst even zeggen dat meneer De Greef verontschuldigd is. De rest komt er straks wel aan. Eerste punt van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de vorige gemeenteraad van 27 oktober. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Tweede puntje, de kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening van 2020. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Ja, dat is een zeer eenvoudig iets, hè, de kennisname van het feit dat de gouverneur van Vlaams-Brabant dus de jaarrekening heeft goedgekeurd. Het gaat hier over de gezamenlijke jaarrekening van het OCMW en de gemeente Beersel.
Verder geen vragen daarover. Dank u wel. Derde punt. De kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het AGB en het verlenen van kwijting aan de bestuurders. Nogmaals, meneer De Knopper.
Ja, dus hetzelfde agendapunt met dezelfde inhoud, maar nu over het autonoom gemeentebedrijf. En vermits dat een zelfstandige organisatie is, is het ook aan de gemeenteraad om na de goedkeuring van de jaarrekening ook kwijting te verlenen aan de bestuurders van het AGB voor de jaarrekening 2020 natuurlijk. Dus vandaar de twee besluiten.
Geen vragen hierover? Iedereen akkoord? Dank u wel. Vierde puntje, opnieuw het AGB, de bijsturing van de prijssubsidie.
Ja, ook collega's, dit is ook een jaarlijks terugkerend gegeven in de maand november. Ik verwijs daarbij naar de feitelijke motivering. Een autonoom gemeentebedrijf wordt gekwalificeerd als btw-belastingplichtig, maar wel onder de strikte voorwaarde dat er winstuitkering moet zijn. Om het winstgevend karakter van het AGB te garanderen, is het nodig, dat weet u, dat de gemeente Beersel prijssubsidies uitvaardigt aan het AGB. Waarom? Om als vergoeding voor de ter beschikkingstelling van de infrastructuur voor sport, jeugd en toerisme. Indien gemeente de marktprijzen zou vragen aan de gebruikers van sport, jeugd, cultuur en toerisme, dan zou dat haast onbetaalbaar zijn. Daarom via een modaliteitsreglement gaan wij naar een goedkoper gebruik. En dat verschil, dus om het AGB dan winstgevend te houden, moet gemeente bijpassen. Op de gemeenteraad van vorig jaar, 16 december, werd op basis van het toen goedgekeurd budget die prijssubsidiefactor voor het boekjaar 2021 vastgesteld op 16,05. Dat wil zeggen, als er 1 euro door een gebruiker betaald wordt, dan betaalt gemeente Beersel 16,05 euro bij. Nu, wanneer het jaar bijna ten einde is, dan bekijken wij die raming opnieuw, tot en met oktober 21. En het zal u niet verwonderen dat het AGB, en meer bepaald de infrastructuur van het AGB, ik denk aan de sportzalen, of Lambiek en Dok, dat die weinig gebruikt zijn, omwille van corona. En dat wij dus dat getal van 16,05 naar beneden moeten bijsturen. Er werd opnieuw een berekening gemaakt op onze dienstfinanciën en daar blijkt dat wij voor de twee laatste maanden het bedrag van de prijssubsidie dus naar beneden brengen, meer bepaald, dus van 16,05 naar 6,05. Op die manier garanderen wij dus nog een winst, zoals de BTW-belasting of BTW-administratie vraagt, van 0,05%. Dus twee artikelen eigenlijk. Wij beslissen om het prijssubsidiereglement dat we eerder hebben goedgekeurd dus te herzien. En het vorige dus vanaf de datum op te heffen. En dan meteen ook een nieuwe prijssubsidiefactor, ik noemde het daar straks, goed te keuren. Dus 6,07.
Vragen hierover? Dan zullen we, omdat een goedkeuring, zullen we hierover stemmen.
Ja.
Ja. Oké, volgende agendapunt, nummer 5, de onderhandse verkoop voor openbaar nut van een stukje grond in Lot.
Ja, inderdaad. Dus wij hebben hier al eerder het principe goedgekeurd, dus om over te gaan tot de verkoop. De dienst Patrimonium heeft dit verder afgewerkt en vandaag kunnen we overgaan tot de toelating daarvan. Dus dat wil zeggen dat het perceeltje dat door Fluvius aangevraagd is, ondertussen is opgemeten. Ja, en wij kennen de oppervlakte ervan en het bedrag is ook geraamd, namelijk 1.536 euro. En dus wij keuren vandaag goed, of wij leggen ter goedkeuring voor, de principiële beslissing en dus de goedkeuring eigenlijk van de verkoop, waarna we dus een notaris zullen kunnen aanstellen.
Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Puntje 6, de aankoop van een aantal percelen grond gelegen aan de Zennestraat in Lot.
Ja, dank u voorzitter. Dus hier verwijs ik toch wel iets meer uitgebreid naar de feitelijke motivering. Eigenlijk verwijzen we hier naar het strategisch en financieel meerjarenplan. Met name de concrete realisaties van het zogenoemde strategisch project. Waarbij een opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en in het kader van dat strategisch project voor de Zennevallei dus een visie tot stand gekomen is voor de woonomgeving Lot en de bedrijvenzone Lakenbeek, eveneens de Lot. De aanleiding van dat plan was dus de vaststelling dat er een aantal knelpunten zijn die dus een integrale en vooral ook een gebiedsgerichte oplossing nodig hebben. De twee knelpunten zouden we kort kunnen omschrijven als het doorgaand verkeer door de woonkern Lot en de onaangepaste wegontsluiting voor de afwisseling van het vrachtverkeer van de bedrijvenzone Lakenbeek. En ten tweede de overgang tussen de bedrijvenzone, de woonomgeving en het omringende landschap dat dringend hersteld zou moeten worden. Het college van burgemeester en schepen heeft in een kennis gemaakt met een schrijven van ANB... voor het toekennen van een projectsubsidie ter waarde van onder de 9.300 voor het uitvoeren van het groenproject, lees het aankopen van grond dat dan later bebost kan worden. Om dit plan dus te realiseren is het dus nodig een aantal percelen aan te kopen, gelegen aan de Zennestraat in Lot. En dan in functie van de realisatie van wat hier genoemd wordt als openbaar toegankelijk groen overeenkomstig het project. Het gaat over twee percelen. Ze zijn kadastraal omschreven in uw dossier. Het gaat over een perceel van 93 are en eentje van 2 hectare, beide gelegen, zoals ik al zei, langs de Zennestraat. Dus wat leggen wij hier voor ter stemming? De gemeenteraad beslist om principieel akkoord te gaan met het verwerven van die percelen. En ten tweede, de gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen om het desbetreffende aankoopdossier verder op te stellen en die natuurlijk op een latere datum hier opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. U heeft in uw documentatie het plannetje gezien. Ik kan dat nog eventueel eens projecteren. Ja, dus hier zie je het plannetje met de Beerselse straat en hier het in blauw aangeduide perceel is dus het perceel waar het over gaat. Ik ben klaar, voorzitter.
Mevrouw Fontaine, ja.
Ja, ik had hier nog een paar vragen bij, ik heb die ook doorgestuurd. Bedankt voor uw toelichting. We zijn ook tevreden dat er stappen worden gezet in de realisatie van het strategisch project. Alleen is met de informatie die wij ter beschikking krijgen in het dossier van de gemeenteraad wel vaak heel moeilijk om te kunnen volgen. Is die visie die vorig jaar werd voorgesteld nog altijd dezelfde? Zijn daar wijzigingen aan? Enkel zo'n kaartje met twee percelen aangeduid, dat geeft eigenlijk weinig mogelijkheid om ons voor te bereiden. Dus kan u bevestigen dat de globale visie voor de ontwikkeling van dit landschapsbufferpark nog steeds dezelfde is als tijdens de toelichting van het strategisch project? Wie heeft de subsidieaanvraag precies ingediend en waarvoor werden de subsidies toegekend? Gaat dat enkel over de aankoop of gaat dat ook over de inrichting? Wat is de geraamde kost voor de aankoop van de verschillende percelen en voor de inrichting? En hoe ver staat het met de overige onderhandelingen tot aankoop? En welke stappen zijn er sinds de voorstelling van het alternatief tracé voor de Zijnestraat verder gezet om dit project te realiseren? Ik had die vragen doorgestuurd. Dus.
Ik heb gewoon het dossier voorgesteld in het kader van aankoop patrimonium, als schepen van patrimonium. Voor het antwoord op uw vragen verwijs ik door naar mijn collega Jos, die een antwoord.
Oké, dank u.
Antwoord ik daar nu op of op het einde?
Dat zijn de vragen die in de mondelinge vragen terugkomen.
Maar voor mij is het goed hoor. Het, is geen
het gaat over dit dossier, dus kunnen we het even gewoon nu
afhandelen,
denk ik.
Voor mij is dat goed.
Oké, eerste vraag. Wilt u ze zelf voorlezen, Eva? Of moet ik ze?
Ik heb de vragen net voorgelezen.
Ja. Kan u de globale visie voor de ontwikkeling van landschapsbufferpark kort toelichten? Het concept landschapsbufferpark komt voor uit de globale visie voor de bedrijvenzone Lakenbeek en woonomgeving Lot. In het document Engagement voor de Toekomst wordt in hoofdstuk 3 dit concept uiteengezet. Op 19 mei is dat te vinden in het collegeverslag. In de toekomstvisie is de ontwikkeling voorzien van een aantal met elkaar verbonden landschapsbufferparken. Dit moet ertoe leiden dat de overgang van zowel de bedrijvenzone als de woonomgeving naar het omliggende landschap verzacht wordt. En moet leiden tot een ontwikkeling van publiek toegankelijk groen en nieuwe kansen voor natuurontwikkeling. De realisatie van deze landschapsbufferparken vervult verschillende doelstellingen. 1. Visuele en geluidsbuffer tussen de bedrijvenzone en woonzone, open ruimte van Zennevallei. 2. Ontwikkeling van een publiek toegankelijk park voor de inwoners van Lot en werknemers. Bevorderen van biodiversiteit en natuurontwikkeling en opvang en vertraagd afvoer van hemelwater van de bedrijvenzone en overstromingsgebieden. Deze landschapsbufferparken bestaan uit de volgende zones: landschapsbufferpark achterzijde bedrijfszone, landschapsbufferpark oude bedrijfssite, projectgebied landschapsbufferpark Lot en oeverzones centrum Lot. Tweede vraag dat je daarover gesteld hebt: welk zijn eventuele aanpassingen sinds de voorstelling van het strategisch project en het alternatief voor de Zennestraat? Er zijn momenteel geen aanpassingen geacteerd. De Vlaamse overheid werkt aan een startnota voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Immers, er moet een juridische basis gecreëerd worden voor de realisatie van de verschillende projectdoelstellingen. In de planprocedure zijn er openbare onderzoeken voorzien waarbij inspraak op een formele wijze georganiseerd zal worden. Eventuele alternatieven op de plandoelstellingen en projectlocaties zullen tijdens het openbaar onderzoek ingediend kunnen worden. Derde vraag. Wie heeft de subsidieaanvraag ingediend bij ANB? De gemeente Beersel diende in het najaar van 2021 een subsidieaanvraag in bij het agentschap Natuur en Bos in het kader van de projectsubsidiegroep Groene Rand. Als je vragen hebt, stel maar even. Geen probleem. 4. Waarvoor werd de subsidie toegekend? Is dit voor de aankoop of voor de inrichting van het park? De subsidieaanvraag werd ingediend voor de aankoop van de gronden met een maximaal subsidiebedrag van 50% van de geschatte aankoopbedrag. Vanaf de goedkering van de subsidieaanvraag is er een periode van 3 jaar waarbinnen de subsidie geïnd moet worden op basis van de originele aankoopakten en een projectdossier. Moeten er nog gronden verworven worden en zo ja, hoe ver staan de onderhandelingen? Er zijn onderhandelingen opgestart met verschillende grondeigenaren. Er wordt niet gecommuniceerd over het statuut van deze onderhandelingen. Indien een minderlijk akkoord kan getroffen worden, wordt overgegaan tot procedure van notariële aankoopakte. Wat is de geraamde kost voor de aankoop van de verschillende percelen? De gemeente heeft in de subsidieaanvraag een geraamde kost voor aankoop voorzien van €218.206, waarvan de helft dus gesubsidieerd wordt voor een bedrag van onder de €9.103. Wat is de geraamde kost voor de inrichting? Er is vandaag nog geen raming opgemaakt voor de inrichting. Er zal een inrichtingsplan opgemaakt worden met bijhorende raming en technische ontwerpen. De gemeente kan een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Agentschap Natuur en Bos voor de inrichting van het landschapspark. Tot 80% van de werken voor een groene en toegankelijke inrichting kan gesubsidieerd worden. Punt 8. Welke stappen zijn er sinds de voorstelling van het alternatieve tracé voor de Zennestraat verder gezet om dit project te realiseren? Ten eerste, de onderhandelingen voor de aankoop van gronden is opgestart. Er hebben verschillende verkennende en vervolggesprekken plaatsgevonden met verschillende grondeigenaars. De administratie van het departement Omgeving en provincie Vlaams-Brabant zijn gestart met het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bedrijvenzone Lakenbeek en Omgeving. De toekomstvisie op basis van het document Engagement voor de Toekomst is ingediend bij het provinciebestuur Vlaams-Brabant in het kader van beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Dit goedkeuringstraject is lopende. En tot slot, de POM Vlaams-Brabant voert individuele gesprekken met de bedrijven aanwezig op de bedrijvenzone Lakenbeek met het oog op het opstarten van een begeleidingstraject voor de optimalisatie van de bedrijvenzone Lakenbeek.
Oké, dank u. Dat is een hele boterham, maar het zou nuttig zijn, moesten de aankoopdossiers toch ook wat geduid zijn in, geduid worden met de voortgang van het project in zijn algemeenheid. Maar voilà. Bedankt.
Ja, die aankopen komen nog wel eens terug op de gemeenteraad ook. Hè.
Het is nu wel dat we een beslissing nemen. Hè. Het is nu dat we de centen uitgeven. Allee, ik vind dat vrij logisch dat we weten waarom dat er dit soort bedragen aangevraagd wordt. Er is juist door de schepen toegelicht dat er daar het equivalent uit onze zak, uit onze belastingzak gaat komen. Dus ik denk dat het verantwoord is van op zijn minst te vragen in welke context dit kadert. Ja.
Prima. Nog iemand? Ja, meneer Sleutmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, Jos, je zegt daar dat voor de aankoop van de gronden, dat over het statuut van die onderhandelingen, dat je daarover niet kunt communiceren. Nu, ik begrijp dat daar ook een aantal landbouwers bij zijn, als ik mij niet vergis, die aangeven niet te willen verkopen. Is het dan de bedoeling dat men daar in fine overgaat tot onteigening? Is dat de finaliteit waar we uiteindelijk allemaal weten dat we naartoe gaan?
Op dit ogenblik zijn de onderhandelingen lopende. Er is één twijfelaar, laat het mij zo zeggen. En wij hebben daarover nog niet beslist of we daar hard doorgaan of niet hard doorgaan. Dat is eigenlijk nog niet beslist. We moeten dat ook bekijken in de totaliteit van het project, hoe kritiek die plaats is waarop er eventueel een weigering zou zijn. Dus dat moeten we afwachten.
Ik weet dat het statuut van het project al te ver gevorderd is, maar waarom is er nooit geopteerd voor die parallelweg met de Hemelstraat, die dan naar de ring toe leidt? Allee, ik ben maar een eenvoudige jongen, maar dat leek mij altijd wel een zeer valabele piste te zijn.
Ik denk dat daar misschien... Burgemeester, heb jij daar de...
Ik wil daar gerust op antwoorden. We hebben daar vorige legislatuur maximaal op ingezet om dat te behalen. Maximaal. Tot een ontvangst op het kabinet van de toenmalige minister van Mobiliteit toe. Toenmalig schepen van openbare werken, Hilde Ecker, heeft dat samen met de toenmalige minister besproken. Dat blijkt dus niet haalbaar. En vandaag heel duidelijk niet haalbaar, omdat het Agentschap Wegen en Verkeer gewoon niet wenst dat er als het ware een oprit bij wordt gecreëerd op de autostrade. Nu zijn er twee mogelijkheden, oftewel blijft men daarop doorduwen, het gevolg dat we binnen 20 jaar nog nergens staan, oftewel zijn we nu tevreden met ditgene wat wij vandaag binnenhalen. En ik geef graag toe, het andere had misschien beter geweest, vorige legislatuur hebben we dat geprobeerd, we zijn er niet in gelukt, na 5-6 jaar. Dit hier is wel haalbaar. Nu gaan wij voor de haalbare kaart.
Prima. Geen vragen meer? Dan zullen we over dit punt stemmen. Ja. Oké, dan volgen nu een aantal algemene vergaderingen. Te beginnen met agendapunt nummer 7, intradura, de statutaire buitengewone algemene vergadering en de goedkeuring van de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers. In dit geval mevrouw Boon en ikzelf als plaatsvervanger. We zullen over ieder van die punten stemmen. Volgende agendapunt, TMVW, eveneens de buitengewone algemene vergadering. De aanduiding van de vertegenwoordigers, de goedkeuring van de agenda. Hier meneer Van Dalen en als plaatsvervanger mevrouw Ecker. Volgende TMVS, algemene vergadering en aanduiding van de vertegenwoordigers en de goedkeuring van de agenda. Hier mevrouw De Hollonje en meneer Lerminiou als plaatsvervanger. Kunnen we stemmen. Ja. Agenda punt 10, Iverlek, eveneens de buitengewone algemene vergadering, agenda en aanduiding vertegenwoordigers, in dit geval mevrouw Bosmans en mevrouw Van Wonselen als plaatsvervangster. Agenda punt nummer 11, Havikrem, buitengewoon algemene vergadering, agenda en aanduiding van de vertegenwoordigers, mevrouw De Greef en mevrouw Van Averbeke als plaatsvervangster. En laatste algemene vergadering, die van Aviland, eveneens de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers, meneer De Knopper en mevrouw Van Wonselen als plaatsvervangster. Volgende agendapunt nummer 13, gewoon een kennisname van de aanstelling van mevrouw De Hollonje als lid van de politieraad. Niet meer dan dat. Kunnen we direct overgaan naar het volgende agendapunt, het inschrijvingsbeleid van het onderwijs voor het secundair onderwijs. Ik geef het woord aan meneer Van der Meijlen.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond. Het gaat eigenlijk over de overeenkomst die we ook het vorig schooljaar en het schooljaar daarvoor hebben gesloten. Binnen het LOP, het lokaal overlegplatform onderwijs, waar alle scholen van Halle, Beersel en ook Sint-Pietersleeuw, maar die hebben er vooralsnog geen in vertegenwoordigd zijn, hebben zij eigenlijk opnieuw beslist om samen centraal aan te melden en ook digitaal aan te melden voor het schooljaar 2022-23. Waarom komt die overeenkomst hier eigenlijk? Omdat wij in het kader van de regierol die wij hebben rond flankerend onderwijsbeleid eigenlijk de kosten per kind daarvoor dragen. Die kosten zijn eigenlijk een 10 euro per kind en die worden eigenlijk berekend op de teldag 1 februari van dit schooljaar. En als we naar de vorige schooljaren kijken, dan is dat ongeveer 150 kinderen, dus 1500 euro dat we daarvoor eigenlijk vrijmaken. Misschien nog goed om te zeggen dat we in een systeem gestapt zijn waar eigenlijk nagenoeg alle secundaire scholen van de brede Vlaamse rand inzitten, zelfs tot een heel stuk langs het Leuvense. Vorig jaar zaten daar eigenlijk 71 scholen in en dat aantal neemt nog altijd toe. Dus daar is een heel breed aanbod en het feit dat je dubbel kan inschrijven wordt daar eigenlijk enorm toe verkleind. Dus ik denk dat we daar eigenlijk toch wel een goede beslissing in nemen om daar opnieuw in te stappen. Dus ik vraag u eigenlijk de goedkeuring voor de overeenkomst voor het schooljaar 2022-23. Dank u.
Ja, mevrouw Fontaine.
Wat ik nu opmerk, dus er zijn meer scholen die mee in die pool gaan, maar betekent dat ook in het slechtste geval dat uw kind dan ergens in Leuven wordt toegewezen? Nee, toch hè?
De schoolkeuze blijft nog altijd uw eigen keuze, maar je hebt eigenlijk de keuze uit 71 scholen. Omdat het eigenlijk in het anders dan in het basisonderwijs, waar je een basisopleiding hebt, waar eigenlijk iedereen eigenlijk dezelfde opleiding hebt, heb je niet in elke campus in het secundair onderwijs alle richtingen. Doordat er eigenlijk zoveel scholen zijn, heb je de mogelijkheid om alle richtingen te nemen. Natuurlijk, als je een keuze maakt van een school in Leuven te kiezen, dan kan het wel zijn dat je daartoe toegewezen wordt. Maar het is niet verplicht. Je kan je alleen beperken tot bijvoorbeeld, ik zeg maar, Sint-Victor in Alsenberg, het OLV in Sint-Genesius-Rode en het Heilig Hart in Halle. En dan zal je eigenlijk in een van die drie scholen worden toegewezen.
Oké, nog vragen hierover? Ja, meneer Slootmans.
Dank u, voorzitter. Ja, allez, ik verneem toch ook inderdaad signalen van mensen die uit Halle komen. Ik heb bijvoorbeeld mensen die recht over het Atheneum wonen in Halle en die dan verplicht worden om naar Alsenberg te komen en vice versa. En dat is gewoon het gevolg dat men dat afstandscriterium blijkbaar niet in dat aanmeldsysteem opneemt, waardoor dat je dus echt absurde situaties krijgt. Ja, dat mensen naar andere gemeentes moeten vice versa verhuizen om hun kind naar school te sturen, terwijl men eigenlijk in de eigen gemeente hun kind wil inschrijven. En op die manier eigenlijk de vrije schoolkeuze wordt gefnuikt. Hè. Allee, er is gans het debat geweest, onder andere met Bart de Wever in 2019, die zich fors verzette tegen dat centraal aanmeldsysteem, omdat dat indruist tegen die vrije schoolkeuze. Na de verkiezingen hebben we de N-VA daar natuurlijk niet meer van gehoord, zo kennen we ze. Maar feit blijft wel dat die absurde situaties vandaag blijven bestaan. En als ik de samenwerkingsovereenkomst hier lees met betrekking tot dit aanmeldsysteem, ja, wordt daar toch niet aan tegemoet gekomen. En zullen die absurde situaties zich blijven voordoen? Nu, uw antwoord zal daarbij zijn, ja, dat is om het kamperen tegen te gaan. Maar de vraag is wat de ergste kwaal is natuurlijk, hè.
Ik wil daar toch kort even op antwoorden. Ik volg u daarin wel dat het afstandscriterium een belangrijke factor is. Maar ja, u weet even goed als ik. In de basisscholen hebben wij dat eigenlijk als eerste criterium. Natuurlijk, de vrije schoolkeuze is het eerste, maar het criterium daarachter was bij ons afstandscriterium. Maar zowel de huidige minister van Onderwijs als de vorige hebben daar eigenlijk allebei hun tanden tot hiertoe op stuk gebeten. Maar als dat morgen goedgekeurd wordt en dat mag om dat criterium in te voeren, dan doe ik dat morgen.
Nog vragen? Dan zullen we voor dit punt stemmen.
Ja.
Ja.
Prima. Agenda punt nummer 15. De deelname aan het project van Intradura voor de huis aan huis inzameling van asbest bij particulieren. Het woord aan meneer Savenberg.
Het gaat hier over het ophalen van asbest. Dat zal georganiseerd worden door Intradura. De mensen zullen kunnen bellen en reserveren om hun asbest op te laten halen met aankoop van of via aankoop van zakken. Eén platzak kost €30, een kubieke meter kost €30, een container kost €120. En per aanvrager krijgen ze dan ook nog twee gratis ppm, persoonlijk beschermingsmateriaal, ook een begeleiding en een opleiding. En het doel is natuurlijk om zo weinig mogelijk manipulatie en gevaarlijke stoffen in de lucht te krijgen en de mensen te beschermen tegen het asbest. Kunnen we dit goedkeuren?
Zijn er vragen over dit punt? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Puntje 16, de samenwerkingsovereenkomst met VZW Klimaatpunt voor warmtescans. Nog eens, meneer Savenberg.
Ja, collega's, punt 16 en 17 gaan nou samen. Hè. Wij kopen hier 10 extra pakketten warmtescans aan. Warmtescans dienen natuurlijk om de mensen te motiveren om hun huizen beter te isoleren en energiebewuster om te gaan. Ik kan maar alleen aanraden voor iedereen die hier zit om dat ooit eens te bestellen voor zijn eigen huis. Je kan misschien nog iets van leren van waar de warmte ontsnapt. En het tweede deel is de aankoop van 10 pakketten Benovatietrajecten, ook bij Klimaatpunt, waar je dan de mensen helpt in het traject om intelligent te renoveren. kunnen we die twee punten goedkeuren.
Zijn er nog vragen? Ja, meneer Sleutmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb absoluut geen bezwaar tegen het principe hiervan. Ik heb er zelf proberen ook de vruchten van proberen te plukken. Plukken. Sorry, te plukken. Ik heb zelf een aanvraag gedaan in december 2020 bij Klimaatpunt in het kader van het innovatietraject dat de gemeente dus via Klimaatpunt aanbiedt. En ik heb een antwoord gekregen in maart 2021 om in april 2021 dan eens langs te komen om te gaan kijken hoe dat innovatietraject zich zou aandienen. Nu, ik weet niet hoeveel u weet hoe het gaat op een werf of op een bouw, maar je hebt echt niet zomaar de optie om uw spel 3-4 maanden stil te gaan leggen om eventuele ruwbouw of isolatiewerken die absoluut nodig zijn in het kader van zo'n innovatietraject, om dat allemaal even on hold te zetten. Dus positief, zeker en vast, maar de praktische uitwerking, daar schort wel nog het een en ander. Dus het lijkt mij wel opportun om in het kader van deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst is het, toch ook wel eens de puntjes op de i te zetten naar inwoners die daar dan aan deelnemen, hè, dat is dan positief, dat die daar dan ook wel iets aan hebben. En dan de ingezette middelen, het gaat natuurlijk niet over veel geld, €1210, wat aangeeft dat het succes daarvan eerder relatief is of gering is. Maar mooi, ik wou dat toch even meegeven aan het college, want ik vraag mij af dat jullie daar zelf kennis van hebben.
Nee, dank u voor de informatie, we nemen dat mee en ik had daar geen kennis van.
Ik moet de heer Sleutmans toch tegenspreken. Ik bedoel, wij zijn zo'n traject doorlopen en wij waren daar zeer tevreden over. Ik bedoel, wij hebben daar zeer nuttige tips gekregen en timing en zo was perfect in line met het project dat wij uitgevoerd hebben. Misschien moet Klaas een beetje vroeger plannen, een beetje beter plannen, maar bij ons is dat goed gelopen.
Nee, maar ik neem het in ieder geval mee. Hè. Het is belangrijk dat iedereen tevreden is.
Prima. Nog vragen? Kan iedereen akkoord gaan met dat punt 16? Prima, dank u wel. En dan punt 17 heeft meneer Savenberg hier net aangehaald. Als er geen vragen meer zijn, dan is mijn vraag of iedereen daar ook mee akkoord gaat. Prima, dank u wel. Dan komen we aan het agendapunt nummer 18, niet het laatste, maar 18, met de mondelinge vragen. Ik geef eerst het woord aan meneer Steyaert.
Ja, zoals u zal vermoeden, zijn duurzaamheid en klimaat voor onze fractie belangrijke thema's. En in die context hebben wij een aantal vragen. En de eerste betreft het gemeentelijk wagenpark. Tijdens de vorige legislatuur is daar toch een stille start genomen en zijn er een aantal duurzamere voertuigen aangekocht. De eerste elektrische wagens, een aantal wagens die aangedreven werden op aardgas. En de vraag is in hoeverre dat traject tijdens deze legislatuur verder gezet is. Dus heel concreet, we zijn nu 3 jaar bezig. Hoeveel van de nieuwe voertuigen die aangekocht zijn, zijn op een of andere manier ook duurzame voertuigen?
Er werden nog geen nieuwe voertuigen aangekocht op duurzame brandstof. CNG werd niet meer weerhouden, omdat het A, zeker niet CO2-vriendelijk is, maar daarboven zwaar problematisch is voor gebruik bij korte afstanden, wat in dit geval het geval is. Je moet weten dat onze wagens bij de gemeente, de dienstwagens, gemiddeld 6500 kilometer per jaar rijden. Ook in die context en in de huidige marktcontext moet men zich ook durven afvragen of een aankoop van een elektrische wagen die oorspronkelijk 5 ton extra CO2-uitstoot nodig heeft om de batterij te produceren, of dat de juiste move is op dit ogenblik met de schaarste op de markt van de elektrische wagens. Terwijl je er 750 kilogram bespaart, dus je moet eigenlijk al 6 of 7 jaar rijden eer je een kilogram CO2-uitstoot kan tewerkstelligen. Dus naar de toekomst gaan we telkens kijken, is het opportun om inderdaad energie energiezuinige wagens te kopen. Je moet u daar echt geen zorgen over maken. We bekijken dat van zeer nabij. En zeker ik, kan u zeggen, vanuit professioneel oogpunt, dat ik waarschijnlijk een van de grootste aankopers van elektrische wagens ben.
Ja, maar nu zit er een tegenspraak in. Hè. U bent de grootste voorstander van een aankoop, maar u hebt er geen aangekocht. En uw argumentatie is dus dat dat zinloos is. Dus de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf binnen dit en drie jaar verplicht firmawagens elektrisch aan te kopen, is dan ook een domme vergissing. Ik bedoel, ik snap de motivatie niet helemaal goed. Er zijn er geen aangekocht.
Dat kan ik begrijpen dat je ze niet zou snappen.
Op basis van een of andere wetenschappelijke studie of zo, dat niet verstandig is? Of is dat een persoonlijke interpretatie van de feiten?
Dat is geen persoonlijke interpretatie, dat is op basis van cijfers van Renault bijvoorbeeld.
Wel, maar dan zou ik graag tegen u, en u hebt daar 30 dagen voor, om mij dat op een deftig gedocumenteerde manier over te maken, de argumenten waarom deze gemeente nog geen elektrische wagens heeft aangeschaft. Dank u.
Prima. Volgende vraag.
Dat gaat over het Energie- en Klimaatactieplan in januari 20. We hebben deze gemeenteraad inderdaad beslist om een nieuw energie- en klimaatplan op te stellen. Er was er al een in 100 punten, maar men heeft toch beslist om te beginnen. Ik heb dit dossier nog eens nagekeken en de beslissing van toen nog eens bekeken. Dus dat klimaatplan dat zal in april, mei, juni 2022 klaar zijn. Dat is wat we beslist hebben. En in die context toch een paar specifieke vragen. Hoe ver staat u nu met de opmaak van dit plan? Circuleert er op dit moment al een draft van dit plan tussen de betrokken partners?
Dus het klopt dat de gemeenteraad in de zitting van 29 januari 2020 beslist heeft om met provincie Vlaams-Brabant samen te werken voor de opmaak van een intergemeentelijk energie- en klimaatactieplan. Hierbij engageert de gemeente zich om samen te werken met de gemeente Halle en Sint-Pietersleeuw en besloten samenwerkingsovereenkomsten af met de provincie Vlaams-Brabant. Het klopt echter niet dat het plan in april, mei, juni 2022 klaar dient te zijn. Het plan dient namelijk 2 jaar na de officiële ondertekening van de burgemeesterconvenant 2030 klaar te zijn. De officiële ondertekening hiervan werd vastgelegd met het gemeenteraadsbesluit van 30 september 2020... Het actieplan voor duurzaam energie en klimaat dient bij de EU ingediend te worden binnen de 2 jaar na dit gemeenteraadsbesluit. U vraagt hoe ver staat u met de opmaak van dit plan? Circuleert er al een draft van dit plan tussen de betrokken partners? Het klimaatplan SECAP wordt samen met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pietersleeuw en Halle opgemaakt. De draftteksten van het mitigatieluik, niet volledig enkele hoofdstukken en het adaptatieluik, werden respectievelijk eind augustus 2021 en eind september 2021 bij de 3 gemeenten door de provincie aangeleverd. Uw tweede vraag. Ja, sorry, waarom heb je daar zo lang op gewacht om dat klimaatcafé te organiseren? Voor de organisatie van een extern participatietraject werd beslist om de draftteksten van het plan af te wachten, opdat de inwoners input kunnen geven op de door de provincie voorgestelde klimaatacties en zelf de ruimte krijgen om acties voor te stellen tijdens het klimaatcafé en tijdens de bijeenkomsten van een klimaatforum tijdens thematieke sessies die later volgen. Aangezien de draftteksten slechts enkele maanden geleden door de provincie werden aangeleverd, kon dit participatietraject ook niet eerder opgestart worden. Daar waren 22 burgers aanwezig op het Klimaatcafé. 22 burgers, er waren 30 mensen aanwezig.
ik moet mijn micro altijd opzetten. Welke bijkomende aandachtspunten heeft het gemeentebestuur tijdens dat klimaatcafé genoteerd die nog niet gecapteerd werden tijdens de klimaatshow in 2014, waar 100 aanwezigen waren? Tijdens de klimaatlunch in 2014, waar 30 bedrijven aanwezig waren? Tijdens de Open Milieuraad in 2015? Tijdens de klimaatwerkgroep van de gemeentelijke diensten? Op de klimaattournee die in 2015 georganiseerd werd, waar 150 aanwezigen waren. Tijdens het klimaatontbijt in 2015, waar 80 aanwezigen waren. Tijdens de klimaatquiz georganiseerd voor de jeugd in 2015, waarop 25 aanwezigen waren. Tijdens de klimaatlunch in 2015, waar 10 bedrijven aanwezig waren. Tijdens de klimaatdialoog van de gemeenteraadsleden, waar 10 gemeenteraadsleden aanwezig waren. Of uit de klimaatbevraging die in 2015 afgenomen werd en waar toch 44 antwoorden op waren. Dus wat is er nog nieuw aan het licht gekomen vorige week?
We werken voor dit extern participatietraject op aanraden van de provincie Vlaams-Brabant samen met de intercommunale Haviland. Zij zullen de resultaten verwerken, die zijn nog niet verwerkt, tegen het eerstvolgend klimaatforum.
Dank u.
En dan had u ook gevraagd om de slides te krijgen. Die zullen opgevraagd worden en worden u bezorgd.
Dank u. Ja, ik had nog een derde vraag betreffende de Milieuraad. Ik heb nog lang zelf in die Milieuraad gezeten. Dat was een actieve boel. Dat kwam regelmatig samen. Als je op de website van de gemeente Beersel gaat zien, is de Milieuraad een belangrijk orgaan. Dat adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Het zij op verzoek van het college van burgemeester en schepen of van de gemeenteraad, het zij op eigen initiatief. In de Milieuraad zetelen natuurlijk alle vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, inclusief vakbonden enzovoort enzovoort. En dan volgt het, de Milieuraad vergadert minimum 4 maal per jaar. De zittingen zijn niet openbaar, maar alle adviezen en verslagen van de Milieuraad liggen ter inzage op de dienst Milieu. Dus dat wil zeggen, we zijn ongeveer 3 jaar bezig. Er zouden er 12 moeten geweest zijn. Mijn vraag is concreet, mogen wij bij deze vragen hoe vaak die Milieuraad deze legislatuur iets bij vergaderd heeft en welke dossiers daar behandeld werden?
De Milieuraad is door omstandigheden niet bijeengekomen, waaronder COVID. Er zijn geen dossiers behandeld. Er zijn gesprekken opgestart met de voorzitter om de Milieuraad te reorganiseren en nieuw leven in te blazen. En dat zal bij een van de volgende gemeenteraden voorgelegd worden.
Dank u.
Ja, de volgende vragen voor mevrouw Fontijn.
Ja, ik had een eerste vraag voor mevrouw Van Averbeke. Wat de stand van zaken is van de Park & Ride in Lot?
Ja, we hebben de laatste vergadering gehad met de werkvernootschap op 30 juni. Dat was de dag van de gemeenteraad. Ik heb daar dan 's avonds ook over verteld. We hebben de voorlopige tekening opgenomen in het mobiliteitsplan. Sedertien heeft de werkvernootschap verder technisch gewerkt richting een definitief ontwerp. Met het oog op de technische uitwerking hebben ze heel wat technisch terreinonderzoek uitgevoerd. Topografische opmetingen, infiltratieproeven en sonderingen. Parallel zijn ze ook het vergunningstraject aan het voorbereiden en daarvoor is er overleg lopende met het vergunningsverlener en de betrokken adviesinstanties. Er is ook in de begin van deze maand is er aangetekend schrijven gericht naar de eigenaars waarvan een deel van de eigendom nodig is voor de realisatie van het project Hopin.Lotstation. Dit schrijven vertrekt vanuit de werkvernootschap en de landmeter Tekon samen, waarbij mensen uitgenodigd worden tot een digitale afspraak met de projectleider. Daar staan we.
Als er op terrein onderzoeken gedaan zijn, kan u mij dan zeggen hoeveel bomen er daar gaan moeten gekapt worden om die parking aan te leggen?
Nee, ik kan dat nog niet zeggen.
Want in het Hanenbos worden de parkings tegengehouden omdat er bomen gekapt worden. Dus we gaan nauwkeurig tellen hoeveel bomen er in Lot zullen gekapt worden om een parking aan te leggen.
Oké. De volgende vraag is voor Jos.
Ja, ik wil daarop wel antwoorden. Ik wil daarop wel antwoorden op de zaak, dus Hanenbos, de vraag die je daar komt te stellen. We hebben vorige week die omgevingsvergunning besproken op het college. We hebben die geweigerd. We hebben die geweigerd omdat we dus vonden dat het niet kon, dat men vandaag een gedeelte van een bos zou kappen. Die tegenstaande agentschap Bos en Natuur een positief advies had gegeven, omdat er op eigen terrein compensatie werd gedaan. We hebben ook een alternatief voorgesteld, namelijk het gedeelte Begijnbosstraat naar de tennishal daar, met het voorstel om daar een parking in te richten. Het gaat toch over een parking voor 38 voertuigen. Eventueel zou daar een oppervlakte beschikbaar zijn voor andere doelen. Als ik vandaag in de pers lees, vond men het blijkbaar wel een goed alternatief, maar iets te duur. Dus wij hebben het geweigerd. Ik laat nu aan het Vlaams Gewest om te zien wat ze met de weigering doen. Leggen zij zich daarbij neer of gaan ze naar de deputatie? Dat is niet eenmaal een democratisch spel. Maar wij hebben het wel geweigerd.
Ik mag daarop reageren. Ik bedoel, je zou dezelfde argumenten kunnen gebruiken om inderdaad die parking in lot te weigeren. Hè. Ik bedoel, het is een zeer waardevolle boomgaard. Het is natuurgebied. Ik bedoel, er zijn alternatieven om die parking te zetten. Dus je kunt bijna de tekst van de weigering die je nu gebruikt hebt, gebruiken om de weigering van de parking in lot in te leiden.
Ik denk dat er wel een nuance is, en dan ga ik stoppen, want dat staat niet op mijn agenda. Er is wel een nuance tussen uiteindelijk de bomen van een boomgaard, die tussennaaks maar gedeeltelijk zullen misschien gekapt worden, kunnen evengoed tussen de parkeerplaatsen nieuwe bomen aangeplant worden, zodanig dat het in feite een even groot aantal bomen blijft dan vandaag. Want in een eerste fase zal men maar ongeveer de helft van de boomgaard gebruiken, de andere helft niet. En als men daar effectief een paar bomen moet verkappen, kan het nog best zijn dat die misschien kunnen ingekaderd worden in het inrichten van de parking, of dat men uiteindelijk bomen bijplant, zodanig dat er een evenwicht is. Maar wij vinden wel de park en ride daarvan belang, omwille van de aanwezigheid van enerzijds het station, anderzijds de fietsnelweg. We weten zeer goed dat Vlaanderen overal op zoek is naar PNR's rond Brussel. De vraag hier komt ook van de werkgenootschap. Komt niet van ons op zich. En wij gaan positief in op een vraag die de werkgenootschap ons stelt. Staat natuurlijk altijd vrij om parlementaire vragen te stellen aan de werkgenootschap, of aan de minister daarvoor bevoegd, om te zien wat de werkgenootschap juist wilt. De werkgenootschap heeft ons dat voorgesteld, terloops nog vorige legislatuur, en we zijn daar mee ingestapt. Laat ons toch ook niet vergeten dat er zeer veel, Schepen van Averbeek kent de cijfers, zeer veel fietsstallingen voorzien zijn. Ik geloof zelfs meer fietsstallingen dan plaatsen voor auto's. Met andere woorden, het zal de CO dan toch ten goede komen.
Prima. Mevrouw Fontijn.
Een volgende vraag is ook voor Schepen van Savenbergen. De visie op wonen, actualisering van de BPA's. In 2020 werd de bouwmeesterscan voor Beersel opgeleverd. Een waardevol document met beleidsambities en acties. Er werden 3 grote thema's op de agenda gezet, waaronder een masterplan wonen. Intussen zijn we bijna 2 jaar verder en we hopen dat het document geïnspireerd heeft en de uitrol van de acties voorbereid wordt. Maar het is verdacht stil. Over een aantal punten zijn we het allemaal eens. Beersel moet groen en leefbaar blijven. Maar ik stel vast dat ondertussen de druk op de woningmarkt verder stijgt en het zo goed als onbetaalbaar is geworden voor jonge mensen om in Beersel een woning te vinden. Is deze meerderheid nog steeds overtuigd om dit op te lossen door het aantal inwoners te plafonneren en te scanderen dat Beersel vol is, of gaat ze eindelijk werk maken van een visie op wonen in onze gemeente? Want ik stel vast dat ondanks het aandringen van groen, deze meerderheid nog geen enkel voorstel heeft geformuleerd om in te grijpen op het aantal bouwmogelijkheden op slecht gelegen locaties. Nog meer dan 800 kavels zijn er in onze gemeente in Greenfields. De enige uitzondering hierop is de betonstop die in mei 2020 op vraag van Groen werd goedgekeurd. Die betonstop is echter ook maar een voorlopige rem op nieuwe verkavelingen tot 2025. De gemeente laat het daarboven na om enige aanpassing door te voeren in haar planologische instrumenten. De bouwmeesterskan, die bijna 2 jaar geleden werd opgeleverd, doet hiertoe verschillende voorstellen. En vooral het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2019 maakt het mogelijk om via een eenvoudige procedure de verouderde inrichtingsvoorschriften van al onze oude BPA's te wijzigen. De diagnose in de scan maakt het pijnlijk duidelijk dat het huidig juridisch woonaanbod niet strookt met de beleidsambities die deze meerderheid rond heeft gestrooid bij de aanvang van deze legislatuur. Er is een groot aanbod en een grote vraag op de woningmarkt. De braakliggende percelen liggen verspreid over de hele gemeente, maar door gebrek aan visie en goede instrumenten is de onderhandelingspositie van de gemeente om nieuwe kavels niet aan te snijden of nieuwe woonvormen af te dwingen of toe te staan ronduit zwak. Beersel wordt immers naast de vele braakliggende terreinen gekenmerkt door een hoog aantal gedateerde verkavelingen met verouderde energievretende viergevels, vaak op zeer grote kavels. Die woningen voldoen niet langer aan de huidige normen, nog energetisch, nog qua volume. De voorschriften uit de BPA's staan de transitie van deze woningen en de slimme verdichtingsstrategieën compleet in de weg. Maar waar is jullie plan dat aangeeft waar we nog willen bouwen en hoe er gebouwd en verbouwd mag worden in onze gemeente, zodat Beersel groen en betaalbaar kan blijven? Volgens ons zal dit alvast niet lukken met het plafonneren van het aantal inwoners zoals voorgesteld door deze meerderheid. Dit is gewoon een belachelijke parameter voor een ruimtelijk beleid. Het is bovendien juridisch en financieel totaal niet afdwingbaar. Alleen in China slagen ze erin om de bevolkingsgroei te beperken. De focus moet dus liggen op de transformatie van de verkavelingen via aanpassingen van de oude BPA's. Compacter bebouwen, verbouwen, energietransitie, ontharden. En op een bouwstop op de braakliggende woongronden die slecht gelegen zijn. Een sterk ruimtelijk beleid vraagt een goede visie, dat vertaald wordt in juridisch bindende documenten en geen holle populistische uitspraken zoals Beersel is vol of postzegelrups à la Blafturke in Huizingen. Ik nodig jullie ook allemaal eens uit om eens te gaan kijken naar de laatste verkaveling op de hoek van de Schoolstraat en de Tulpenstraat. Het toppunt van vreselijke verkavelingen. Jullie kregen de bouwmeesterskan, de beslissing van de Vlaamse regering om via die eenvoudige procedure die BPA's aan te passen. Wanneer gaan jullie over tot actie? Ik heb daarover 3 vragen concreet. Wat is de planning voor de opmaak van deze visie op wonen? Zijn er intussen al concrete plannen om die bestaande BPA's te screenen en voorstellen te formuleren? We hebben dit al meermaals geagendeerd op de gemeenteraad. En hoeveel aanvragen worden er gemiddeld geweigerd op jaarbasis om in de oude verkavelingen woningen of bouwgronden op te delen om nieuwe woonvormen mogelijk te maken of compacter te gaan wonen?
Uw eerste vraag, wat is de planning voor de opmaak van de visie op wonen in onze gemeente? Er wordt een verordening opgemaakt in samenwerking met de provincie om de leefbaarheid en de woonkwaliteit binnen de gemeente te versterken. Er werd een aanzet geleverd door de provincie voor meerdere gemeenten en steden. Deze tekst wordt momenteel binnen de eigen dienst ruimtelijke ordening besproken om deze optimaal af te stemmen op het eigen grondgebied. Het is de bedoeling deze bespreking af te ronden tegen eind 2021. Begin 2022 zal samen met de provincie de procedure verder gezet worden. Ten tweede, in samenwerking met de provincie, Stad Halle en gemeente Sint-Pietersleeuw wordt er een intergemeentelijk RUP opgemaakt voor het afbakenen van kernen. Omdat elke kern sterk verschilt, is het noodzakelijk eerst een analyse per dorpskern te maken. Deze analyse dient afgewerkt te zijn tegen voorjaar 2022. De provincie wenst dan te starten met de procedure van het RUP. Het is de bedoeling dit RUP achteraf verder te verfijnen op niveau van elke gemeente, omdat je een stad als Halle bijvoorbeeld niet met dezelfde terminologieën kan benaderen als een gemeente als Huizingen of Alsenberg. Naast het intergemeentelijk RUP en de verordening die vooral van toepassing zal zijn op de bebouwde ruimte, zal er ook een RUP open ruimte worden opgemaakt. Inventarisatie daarvan zou klaar zijn tweede helft 2022. De woonwinkel Zennevallei moet in opdracht van de provincie een onderzoeksvraag uitwerken per gemeente waar zij werkzaam is. Er werd voor de gemeente Beersel gekozen om een visie te ontwikkelen voor de oude verkavelingen. De woonwinkel Zennevallei zal deze visie uitwerken tegen eind 2022 en de gemeente Beersel zal hierbij betrokken worden als partner en zal bijstand verlenen. Uw tweede vraag, zijn er intussen al concrete plannen om de bestaande BPA's te screenen en voorstellen te formuleren om op bepaalde plaatsen compacter te bouwen en op andere niet te bouwen? Dat denk ik dat dat beantwoord is door de antwoorden in vraag 1 met de vier acties die ik heb opgenoemd. Hoeveel aanvragen worden er gemiddeld geweigerd op jaarbasis om in de oude verkavelingen woningen of bouwgronden op te delen om nieuwe woonvormen of compact wonen mogelijk te maken? Tussen 2017 en nu werden 0,8 aanvragen per jaar geweigerd. Vragen over nieuwe woonvormen, compact wonen en opdelen van woningen komen zeer beperkt voor, omdat er ook vandaag geen kader voor is. Na de vraag blijft de actie meestal onbestaande. In het kader van de onderzoeksvraag van de woonwinkel Zennevallei wensen we een onderzoek te doen naar de nood en toekomstgerichtheid hierop in te spelen. Je moet weten, een van de grote problemen van dit soort projecten, dat is dat niet alle mensen tegelijkertijd willen een verandering doorvoeren aan hun woning. En als je vier kavels zou bijeennemen om daar één compacte woning op te bouwen, dan moet je het akkoord krijgen van die vier eigenaars, om een voorbeeld aan te halen. Dat waren mijn antwoorden.
Oké, dank u voor uw antwoorden. Maar ik kan er eigenlijk alleen maar uit afleiden dat we gaan studeren tot het einde van deze legislatuur en dat er dus niks zal gebeurd zijn. Hè.
Wat mij vooral verontrust is dat er zeer, 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 zeer weinig visie uitstraalt van al hetgeen dat je verteld hebt. Hè. Ik bedoel, alles is uitbesteed, iedereen is aan het rekenen, maar een visie, ik heb er geen gehoord.
Ja, en dan mijn laatste vraag over het RUP, het Schoon Blaffe Turken. Ik ben blij dat hier zoveel mensen zijn van Huizingen. Wij lezen in de krant dat deze meerderheid luistert naar haar burgers. Het plan om sociale woningen te bouwen op de kleuterschool wordt verlaten, er wordt niet onteigend en met veel dédain werd er aangekondigd dat de veiligheid van de kinderen voorop staat. De ontsluitingsweg naar de kartonfabriek tussen de school wordt verlegd. Het ontwerp van RUP verlegt inderdaad die weg naar de kartonfabriek, zodat deze niet langer tussen de schoolgebouwen heen loopt. Een absolute meerwaarde voor de herontwikkelingskansen van de scholencampus. Alleen vergeten jullie te vermelden dat de nieuwe weg zal aantakken op het kruispunt aan de spoorwegbrug. Vandaag een van de moeilijkste kruispunten in onze gemeente, zowel voor auto's, fietsers, maar zeker ook voor die voetgangers die zich haasten naar het station of naar de school. De veiligheid van de schoolomgeving stopt niet in een straal van 10 meter rond de school. Wat er bovendien niet bij wordt verteld, is dat de ambachtszone, die is ingekleurd als ambachtszone met hoge densiteit op het oude BPA, met andere woorden, dat net achter de school ligt en achter het RUP. Met andere woorden zal deze meerderheid met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg de mogelijkheden om deze ambachtszone in de toekomst uit te breiden eigenlijk gewoon verder faciliteren. Wij vernemen ook dat hierover al een aantal vragen circuleren. De kartonfabriek is daar historisch ontstaan, maar is het echt de bedoeling om naast de talrijke bedrijfsparken in Huizingen ook in de Beemt bijkomende bedrijvigheid mogelijk te maken? De aanpassingen aan het RUP laten alvast uitschijnen van wel. De ambachtszone is immers niet opgenomen in het RUP. En ik laat me door jullie diensten vertellen dat dit is om het RUP niet te complex te maken. Op basis van het geldend BPA heeft de gemeente vandaag echter geen poot om op te staan om de uitbreiding van die ambachtszone tegen te gaan. Integendeel, ze gaat die ontsluiting faciliteren. Het oude, nog steeds geldende BPA voorzag de ontsluiting van deze zone via twee nieuw aan te leggen wegen. De eerste zou een verbinding maken tussen de kartonfabriek en de sportterreinen, parallel met de Vauconlaan. De secundaire ontsluiting zou verlopen richting de Molenstraat. Wij begrijpen dat deze tracés, die ingetekend staan vandaag nog steeds op het BPA, opnieuw onderzocht werden, maar dat geen van deze opties nog haalbaar is. En terecht. Voor de ontsluiting richting Molenstraat zouden we natuurgebied moeten doorkruisen, onteigeningen moeten realiseren, het loopparcours opgeven en ook de ontsluiting richting voetbalvelden is eveneens complex en absoluut onwenselijk. Hier bestaat geen twijfel over. Maar waarom vertikt deze meerderheid om het BPA op ruimere schaal te herzien en dit probleem mee op te nemen in het RUP? Is mijn veronderstelling correct dat de eis om die RUP niet te complex te maken vooral geïnspireerd is door de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Woonpunt Zennevallei om zo snel als mogelijk nieuwe sociale woningen te kunnen realiseren op het terrein van het Groen Blafturken? Alle extra belast moet dus wijken om de bestemming voor een woonpunt in orde te krijgen. Maar de hoogdringendheid ontgaat mij. In de gemeente Beersel was er bij de nulmeting in 2007 een totaal van 351 sociale huurwoningen. Het bindend sociaal objectief voor Beersel tegen 2025 werd berekend op 162. Uit het antwoord van jullie diensten blijkt dat er intussen 124 woningen gerealiseerd zijn. Begrijp ik correct dat er nog minstens 38 sociale woningen extra moeten gerealiseerd worden tegen 2025? En dat de gemeente het ontbrekend aantal wil realiseren in het project Lakenweide en in het Groen Blaffeturken? In een krantenartikel van 2020 lees ik dat het project in Lakenweide alleen al goed is voor 40 nieuwe sociale woningen. Kan u ons dus uitleggen waarom er dan absoluut ook nog sociale woningen moeten gerealiseerd worden binnen dit korte tijdsbestek in Huizingen? En over hoeveel gaat het nu eigenlijk? Is het niet zinvoller om de opties uitgebreider te onderzoeken en voldoende tijd te nemen voor de opmaak van die RUP, inclusief de herziening van het oude BPA? Zijn de terreinen van de gemeente die voorwerp uitmaken van het vorige RUP geen optie om snel bijkomende sociale woningen te realiseren? Ik denk hierbij aan het voetbalveld in Beersel of het perceel van de oude parochiezaal. Terug naar de belofte aan de bewoners van de woning die onteigend zou worden in het RUP. In de krant laat u optekenen dat ze op hun beide oren mogen slapen. Alleen zullen ze binnenkort geen tuin meer hebben en wordt hun perceel ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorziening met een uitdovend karakter, zonder een duidelijke herbestemmingsvisie. In de feiten is iets erger dan onteigend worden. Dit is hun armen en benen amputeren en ze vervolgens aan een beademingsmachine hangen, voor onbepaalde tijd, in de hoop dat ze er zelf de stekker uittrekken. Ik hoop dat er rechtszekerheid kan geboden worden aan deze mensen en er dus minstens een goede visie in het algemene belang in die RUP tegenover staat. Anders kunnen we nu met zekerheid zeggen dat er over anderhalf jaar zeker geen RUP zal zijn. En ik wil nogmaals een warme oproep doen om de opmaak van ruimtelijke plannen serieus te nemen, te starten met ontwerpend onderzoek en bewoners echt te laten meedenken. Indien de scholencampus wordt geoptimaliseerd, is in mijn inziens hier voldoende ruimte om dit aan te vullen met sociale woningen, niet op de school, maar naast de school. En ik stel bovendien vast dat de ontwerpers van het RUP enerzijds verdedigen dat ontwerpen in een volgende fase moet gebeuren, maar anderzijds wel een apart artikel wordt voorzien met grafische aanduiding voor de parking van de leerkrachten. Ik hoop dat jullie begrijpen dat je een ruimtelijk plan niet met potlood en gom snel opnieuw maakt. Dit plan moet de tand destijds doorstaan en oplossingen bieden voor het algemeen belang en kan dus absoluut niet dienen om een deal te honoreren tussen de gemeente en Woonpunt Zennevallei in het kader van alternatieve financiering van de verbouwing van een kleuterschool of nog om een parking voor de leerkrachten te verzekeren. Leg de lat alstublieft hoger. Ik heb ook een aantal vragen geformuleerd. Waarom wordt de perimeter van dit RUP niet verruimd? Waarom wil men de ambachtzone kartonfabriek op deze plek bestendigen en verder faciliteren? Welke zijn de afspraken met de Woonpunt Zennevallei? binnen welke termijn moeten zij hier woningen kunnen realiseren? Hoeveel woningen moeten er precies nog bijkomen om te voldoen aan het bindend sociaal objectief? Kan u de cijfers met betrekking tot het BSO hierboven geformuleerd bevestigen? Hoeveel eenheden zijn voorzien in Lakenweide en wat is de timing? Verder, hoeveel vierkante meter is ontwikkelbaar in de zone die vandaag is ingekleurd voor woonpunt in het ontwerp RUP? Heeft u de juridische grond van het sterken op de woning van de ongelukkige al verder onderzocht en heeft u reeds een tegenvoorstel? En kan u het plan met de ontsluitingsweg en de aantakking op het kruispunt bij de brug toelichten en tonen op de gemeenteraad?
Oké. Eerste deel van de vraag, of eerste vraag, waarom wil men de ambachtszone op deze plek bestendigen en verder faciliteren? De gronden van de papierfabriek werden niet opgenomen in het RUP om het dossier niet complexer te maken, inderdaad. En over wat buiten de afbakening van het RUP is gelegen, wordt op dit moment geen uitspraak gedaan. Twee, wat is de precieze reden om het volledig achterhaalde BPA in Huizingen niet voor een ruimer deel te wijzigen in het kader van de opmaak van dit RUP? Een ruimer gebied werd niet opgenomen in het RUP Groenblaf-Turken om het dossier niet te complex te maken, opnieuw. Binnen de RUP Groenblaf-Turken wenst men een visie te ontwikkelen voor een specifieke ruimte, met een problematiek eigen aan die ruimte. Daar er verschillende RUP's zijn, onder andere, zoals aangehaald vroeger, intergemeentelijk RUP, BGO's en visies in opmaak, zie thema wonen, zal Huizingen hierin opgenomen worden en niet in het RUP Groenblaf-Turken. Laat me toe even aan te halen dat jullie voornamelijk voor een verdichting zijn. Hè, en heel veel mensen hier in de zaal klagen dat juist aan dat Huizingen al dicht genoeg bevolkt is. Welke zijn de afspraken?
Ik heb dat niet gezegd, hè.
Welke zijn de afspraken met woonpunt Sennevallei? In het verleden waren er afspraken omtrent de woningen boven de school. Daar dit project nu niet meer doorgaat, werden deze afspraken dan ook ontbonden. Binnen het RUP werd overeengekomen om binnen de nieuwe contouren de realisatie van de woningen uit te voeren. Met natuurlijk als vier grote doelstellingen het behalen van het BSO, minder woningen en verschuiven, wisselen van eigendom voor een betere ligging van het woonproject, opleggen van het stedenbouwkundige voorschriften werd er eerder opgelegd aan het woonpunt Sennevallei om zo weinig mogelijk impact te hebben op de omgeving. Men schat voorlopig dat er een 15-tal tot 20-tal woongelegenheden zullen komen. Binnen welke termijn moeten zij hier woningen kunnen realiseren? Tegen 2025 gerealiseerd of bouwaanvragen lopende om te voldoen aan het BSO. Hoeveel woningen moeten er precies nog bijkomen om te voldoen aan het BSO? Bij de nulmeting in 2007 diende Beersel er 162 te realiseren. Intussen zijn er 124 opgeleverd. Betekent dit dat er nog 38 moeten bijkomen tegen 2025? Het antwoord, bij de afbakening van het werkingsgebied ging men terug naar het woningaantal op 31-12-2019. Toen telde woonpunt Sennevallei 452 woningen in Beersel. De doelstelling die gesteld is 513 woningen. Momenteel, vandaag, telt woonpunt Sennevallei 439 woningen in Beersel, dus het is gezakt. Waarom? Omdat men oude woningen verkoopt of afbreekt. In Huizingen gaan ze nog woningen moeten verkopen. De VMSW, en dat is Vlaanderen, dat is niet Beersel, hè, heeft te kennen gegeven niet bereid te zijn de renovaties te financieren, omdat de binnenruimtes, bijvoorbeeld hoogteplafonds, niet in de woningen meer voldoet aan de huidige bouwnormen van VMSW. Daar gaat het nog eens over meer dan een dozijn woningen die we op termijn zullen, of die ze op termijn zullen moeten verkopen. Dus vandaar, het woonpunt Sennevallei heeft met de gemeente Beersel afgesproken dat de komende jaar de twee volgende projecten zullen gerealiseerd worden. In Lot, Lakenweide fase 1, totaal 40 wooneenheden. En in Huizingen, Groenblaf-Turken, conform het nieuwe RUP, zou het gaan om 15 tot maximum 20 appartementen. Met die twee woonprojecten komen er niet meer dan 60 wooneenheden bij en blijft woonpunt Sennevallei onder de 513 woningen in Beersel. Dus we halen eigenlijk het BSO niet dat vooropgesteld is. Hoeveel sociale eenheden zijn voorzien in Lakenweide en wat is de timing? Er zijn concrete plannen om een 40-tal woongelegenheden uit te voeren. Dit dossier werd door de gemeente gegund op 24 juni 2020 en werd bij de deputatie op 10-12-20 eveneens vergund. Dit project kan dus gerealiseerd worden, maar de planning van Woonpunt Sennevallei is bij de gemeente niet gekend. Hoeveel vierkante meter is ontwikkelbaar in de zone die vandaag is ingekleurd als woonzone voor Woonpunt Sennevallei in het ontwerp RUP? Het bebouwbare grondoppervlak is op het voorgestelde plan afgebakend en bedraagt 62 meter maal 13 of 807 vierkante meter. Hierbinnen mag Woonpunt Sennevallei twee bouwlagen plus één dak of een teruggetrokken volume binnen het gabarit van een dak realiseren. Zelfde hoogte als de woningen in de omgeving, uitgezonderd de direct naastliggende woning. De overige ruimte van het perceel moet groen ingericht worden, tuin en de buffer. Punt 8. Heeft u juridische grond van het sterken op de woning van de ongelukkigen al verder onderzocht? Heeft u reeds een tegenvoorstel? Deze zone wordt inderdaad in het huidige voorstel nog steeds aangeduid als zone voor gemeenschapsvoorziening, maar met de garantie dat de woonfunctie kan behouden blijven zolang er gewoond wordt. Na gesprekken met de bewoners werd gevraagd de omschrijving aan te passen door het bestuur naar wonen en ambacht en eventueel het geheel perceel in te kleuren in plaats van gebruik te maken van de ster. Dit punt wordt verder onderzocht en besproken natuurlijk met de bewoners. Kan u het plan met de ontsluitingsweg en de aantakking op het kruispunt bij de brug toelichten op de gemeenteraad? Details van die aansluiting zijn op dit ogenblik niet gekend en worden later uitgewerkt, eenmaal de RUP is goedgekeurd. Dus we hebben daarover nu geen detailplannen. En dat waren mijn antwoorden.
Oké. Ik ga jullie daar echt niet over gerust laten, want ik vind dit om te wenen.
Prima. Dank u voor deze vragen. Dan de laatste mondelinge vraag voor meneer Sleutmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb deze vraag niet ingediend om een stevige polemiek op te zetten, maar ik moet wel zeggen dat ik het zelden heb meegemaakt dat er mij zoveel klachten bereiken over één bepaalde aangelegenheid. Het gaat dan over de grondwerken op de Hoogkater in het dorp, die blijkbaar een ongeziene hinder veroorzaken op Molenveld, op Kerkstraat, op Waterstraat, op Halderbosstraat en uiteraard op de Hoogkater zelf. Wat blijkt, ja, van 17:15 's morgens vlammen daar dus de tientonners door de straten. Vaak ook in tegengestelde richting, zeker op de Hoogkater, omdat het werfveld eigenlijk ter linkerzijde zich bevindt als je van het Molenveld naar de Hoogkater gaat. Met als gevolg dat er voortuinen worden kapotgereden, fietsers die eigenlijk van de weg worden gereden. Ik heb een filmpje gezien dat wat dat betreft eigenlijk hallucinant is. Ja, mensen hebben geen nachtrust meer. Er stelt zich ook het probleem van structurele schade aan de woningen. Ik heb hier de foto's mee van echte scheuren in de huizen als gevolg van dus die denderende tientonners, het dakgebeente dat kapot is, muren, plafonds die scheuren vertonen. Enfin, bon, het is bij een aantal mensen echt wel dramatisch en een aantal onder hen zijn echt de wanhoop nabij. Nu, we weten dat dit allemaal een gevolg is van een beslissing die wij hier allemaal samen hebben genomen, ik denk unaniem, als gevolg van rioleringswerken, enkele maanden of een goed jaar geleden. Maar wat de grondwerkzaamheden betreft, neem ik aan dat dat een collegebesluit is geweest, dat gegund zal geweest zijn op het college. En daar had ik wel een aantal vragen bij. Ja, hoeveel klachten hieromtrent zijn er intussen reeds overgemaakt aan het college wat deze grondwerkzaamheden betreft? Want allez, ik fungeer vaak als een indicator of als een doorgeefluik van klachten. Jullie zullen dat ongetwijfeld ook wel hebben. Maar hoeveel klachten zijn daarover reeds overgemaakt? Welke zijn de voorwerpen van deze klachten? Ik heb het onder andere gehad over de verkeersoverlast, maar ja, het gaat dus ook wel over structurele schade aan woningen. Dus wat zijn de voorwerpen van deze klachten. In welke mate wordt er tegemoet gekomen aan deze klachten? Hoe komt het dat de omwonenden niet zijn ingelicht over deze werkzaamheden? Naar ik begrijp, die nog 2 jaar zouden aanhouden. Klopt dat? Of 1,5 jaar? Dus ook naar timing graag enige verduidelijking. Ja, hoe zit het met de gunning? Dus aan de hoogkouter op het werfveld is men daar enorme grondwerkzaamheden bezig. Is daar een collegegunning geweest en worden die voorwaarden ter zake nageleefd? Worden die gecontroleerd? Worden die gehandhaafd? En zo ja, kan daar dan een verslag van worden overgemaakt? Bijkomend is men van zin gezien de overlast die dit allemaal veroorzaakt om dat werfveld blijvend te gaan gebruiken, eventueel bij toekomstige rioleringswerken. Ik denk onder andere aan de rioleringswerken in de Vroenenbosstraat. En tot slot, ja, is het college of de diensten van het gemeentebestuur bereid om de mensen bij te staan in de procedures die zij nu allemaal aanhangig moeten gaan maken tussen hun en de aannemer van de grondwerkzaamheden. Het gaat dan onder andere over Via Beeld en Aquafin, als ik mij niet vergis. En hoe zal zich dat dan concreet vooruitwendigen? Tot daar.
Ja, dank u wel, Klaas, voor het melden van die bezorgdheid. Voor eerst kan ik u zeggen, ga de vragen beantwoorden zoals ik ze schriftelijk heb gekregen en niet zoals je ze nu formuleert. Hoeveel klachten hieromtrent reeds werden overgemaakt aan de diensten? Er zijn klachten overgemaakt aan FARIS en ook aan het college. Sinds de aanvang van de werkzaamheden formeel 4. 4 klachten. Laat ons wel zeggen dat we geregeld een telefoontje krijgen over het doorknippen, vooral van de telecomlijnen. Met andere woorden, welke is de meest voorkomende voorwerpen bij deze klachten? Wel, het meest voorkomend is dat men de telecomlijn of een andere nutsleiding met de kraan mee eruit haalt. Ik spreek dan wel over het groot gedeelte van de werken. Er zijn effectief ook klachten rond het inrichten van de werfzone en het gebruik van de werfzone ter hoogte van de hoogkouter. Er waren ook klachten over het vrachtwagenverkeer naar aanleiding van het grondverzet, waarbij men dus grond diende af te voeren. Dat gebeurt dus om de 3 maand. Om de 3 maand zal men dus met zware vrachtwagens een overtollige grond moeten wegdoen. Dat is nu gedaan, dus nu zijn de mensen bij manier van spreken, is dat vrachtverkeer weer voor 3 maanden heel wat minder. Gaan we daar terug 1 maand mee zitten? Terug 3 maanden niet, terug 1 maand wel. In welke mate het college tegemoet zal komen aan deze klachten, wil ik aan u zeggen dat onze diensten altijd aanwezig zijn op de werfvergadering, dat er namens Sweco en ook namens ons er iemand toezicht houdt op de werken en dat we dus op die manier proberen dat onder controle te houden. Wat de telecom, het aanrijden betreft van de telecomaansluitingen, hebben wij de aannemer gevraagd om daar toch wel wat voorzichtiger mee om te springen en uiteindelijk, laat ons zeggen, toch te proberen van die niet te beschadigen. Natuurlijk de dag van vandaag met een kraan is dat allemaal niet zo eenvoudig. We moeten ook zeggen dat die oude leiding van Proximus onvoldoende diep ligt in vergelijking met wat ze vandaag zou moeten liggen. Wat de problematiek betreft van de grondafvoer, ik heb daar juist al gezegd dat het om de 3 maanden 1 keer per 1 maand afvoer zal zijn. Wel, daar hebben wij dus nu gevraagd aan de aannemer om wachtzones in te richten, zodanig dat de vrachtwagens niet allemaal samen boven op de hoogkouter in feite staan. Het college heeft ook gevraagd om het, maar ik zeg wel altijd gevraagd, het dwingend karakter ligt daar niet zo sterk, gevraagd om de werfzone te herinrichten. Ik heb het nu vooral voor de mensen die wonen op de hoogkouter, zodanig dat een buffering van de aangevoerde grond vandaag zal staan tussen het zeven van de grond met de kraan en die woningen. We hebben ook een geluidsmeting laten doen, om uiteindelijk toch wel eens te weten wat juist het geluid is. En we moeten zeggen dat het gaat tussen de 64 en de 69 decibel, dat al naar gelang of vrachtwagens voor de werf staan, voor de werfzone staan of niet. Zonder vrachtwagens geeft het 64, met vrachtwagens geeft het 69. die telling, die berekening is gebeurd, of laten we zeggen, die meting is gebeurd door Aquafin. En we hebben dat op mail. Ze zeggen, kijk, dat ligt binnen de normale situatie bij deze werven. Dat is dus ergens, ja, een normale zaak. Zijn de omwonenden verwittigd geweest? Ja, de omwonenden zijn verwittigd geweest. We hebben dus nog eens formele vraag gesteld en ik heb ook de brief meegetekend. Er zijn namelijk brieven, ik zal u de brief laten zien, ik heb hem zelf bij als je wilt, bedeeld geweest in de Hoogkouter, de Waterstraat, het Molenveld, de Kerkstraat, het gedeelte tussen de Gemeentenaarstraat en de Wijmenhofstraat, toevoer, de Snelborre, dat is wel maar één woning, de Beling, want dat vergeten we, Beling is er ook gewerkt geweest, en de Brouwerijstraat. Dat is een brief die uiteindelijk gebust geweest is op 18 juni 2021. Die brief heb ik hierbij. En je ziet dus dat de logo's erop staan van de drie erbij betrokken bedrijven. Zijn de gemeente Beersel, zijn de Faris en zijn de Aquafin. Hierop staat heel de uitleg van wat er gaat gebeuren met sommige kaarten in kluis. Er staat ook degelijk in dat een hinder mogelijk is, dat er hinder zal zijn, inherent aan deze werken. Dus de burgers zijn wel degelijk verwittigd geweest in 9 bladzijden. Ik geef wel toe, niet over elk detail natuurlijk, voor hun deur. Volgende vraag, of het college een vergunning heeft verleend aan de aannemer tot het uitvoeren van de werkzaamheden ter hoogte van de werkveld, en of de voorwaarden van deze gunning worden nageleefd, gecontroleerd en gehandhaafd. Wel, het college heeft daarvoor niet de vergunning gegeven. Ik heb ze hier ook bij. Die vergunning is gegeven door de Vlaamse regering. In het dossier nummer OM 2020-64-336. En daar staat alles in gestipuleerd van de vergunning, de werfzone in kluis. Heel dat dossier heeft, zoals het wettelijk ook moet, deel uitgemaakt van een openbaar onderzoek. De affichage is ook in het centrum van het dorp gebeurd. Met andere woorden, wij hebben geen vergunning afgeleverd, het is de hogere overheid. Als je mij dus vraagt, heeft het college dat afgeleverd? Nee. Heeft de Vlaamse regering dat afgeleverd? Ja. Dat komt omdat Aquafin betrokken is in die werk. Van de slag is dat de Vlaamse regering. Als Aquafin niet betrokken is in de werken, ligt dat anders. Dat terloops. Of het college, ja, wordt dan nageleefd. Ik herhaal, daar is toezicht van Sweco. Dat is uit dagelijks. Dat is uiteindelijk het studiebureau dat daarvoor is aangesteld. Er zijn dus werfleiders die dat moeten controleren, die dat als taak hebben. Er is daar ook een veiligheidscoördinator die moet kijken of alles binnen de normen loopt. Of het college van plan is ook een toekomstige rioleringswerken, bijvoorbeeld de Vroenenbos, betreffende werf te gebruiken. Ik ga daar niet op antwoorden in die zin dat de Vroenenbos vandaag nog niet in de planning staat en dus de eerste 15 à 20 jaar normaal gezien niet aan bod komt. Ik ga dus niet zeggen wat dat de mensen binnen 15 à 20 jaar op dat ogenblik gaan moeten doen. Men probeert natuurlijk altijd zo'n werfzone te vinden dichtbij de werf op zich. Er zijn daar natuurlijk nog andere akkers. Als je boven de Vroenenbos oprijdt, dan dat zal een zaak zijn die men gaat moeten bekijken binnen 15, 20 jaar. Vandaag is daar zelf nog geen potloodlijn aangetrokken, staat dat op geen enkele planning. Met andere woorden, wat de Vroenenbos betreft, gaat men dat teruggebruiken? Ik denk van niet. Maar ik zal binnen 20 jaar mee luisteren naar wat we dan gaan doen. Die vraag zal mij dan in herinnering komen. Welke de timing is betreffende het einde van deze werkzaamheden, en u spreekt van oktober 2021, we zijn natuurlijk bezorgd rond de jaarmarkt en ik begrijp dat. We hebben nu natuurlijk de jaarmarkt geprobeerd om er door te halen deze keer. We hebben daarvoor de werf ook anders ingericht en we zijn begonnen met het molenveld en niet begonnen met het wachtbekken, anders had dat niet gegaan. Normaal gezien is het Beling, Altsenbergse Steenweg, dan het bufferbekken en dan zo naar boven. We hebben daar een perceel van tussen gelaten, namelijk het perceel voor de kerk, het perceel Kerkstraat, om uiteindelijk toe te laten dat de jaarmarkt kon doorgaan. Je gaat dat volgende keer ook kunnen, ik kan dat vandaag niet beloven. Ik kan enkel zeggen dat er 62 werkdagen voorzien zijn, dat de werken gestart zijn op 2 augustus, en dat zijn werkdagen Dat betekent dat verlette dagen er moeten afgetrokken worden. En vandaag zijn er al 11 verlette dagen. Het zal dus voor een stuk afhangen van de winter. Maar het zal ook voor een stuk afhangen van de bemaling. Op het ogenblik dat we in het lager gelegen gedeelte, namelijk van Kerkstraat en Waterstraat, supplementaire werken gaan moeten leveren wat bemaling betreft, vooraleer men de riolering kan leggen, betekent dat men de grond eerst moet droogmaken, het water er moet uithalen, gaat dat natuurlijk een vertraging zijn op de werkzaamheden. We zullen dus zien hoe ver dat we geraken. Veel hangt af van die bemaling, veel hangt af van de winter. Als het een keiharde winter wordt, of een zeer natte winter, liggen die werken ook een tijd stil. Maar laat ons zeggen, 260 werkdagen, rekening houden met de verletdagen. Ik kan dus niet zeggen dat dat oktober 2022 wordt. Ik kan dat helemaal niet beloven. Ik denk dat dat niet realistisch is om dat te zeggen. Dat zal langer duren. Hopelijk is tegen dan het bufferbekken af voor de kerk. Tenminste dat dat bruikbaar is. Want in de laatste afwerking weet ik ook niet. Maar tenminste dat dat bruikbaar is. Dat zou wel natuurlijk al een stap zijn. Maar het zou wel best kunnen dat we nog een gedeelte Kerkstraat gaan moeten doen op die moment. Maar ik met de jaarmarkt. Maar ik kan dat vandaag niet zeggen. Veel hangt af van het vervolg van de werkzaamheden. Tot nu toe zit men wel op planning. Dat is toch ook wel van belang. Ja, gaan wij de mensen helpen? Ja, is voor het ogenblik weet van één schadegeval. En laat ons zeggen, de aannemer is verzekerd. Staat ook in bestek in, hij is verzekerd. En zowel de verzekering van de aannemer als de verzekering van de eigenaar zijn die zaak nu aan het belopen. Als men ons daarin vraagt om te helpen, gaan we dat zeker doen. Maar ik ga je wel zeggen, de meeste mensen gaan dan mee naar hun makelaar. Hun makelaar lost dat op met de verzekering van de aannemer. En wij horen daar in feite niks meer van. Wordt geregeld tussen verzekeringen. Mocht dan nodig zijn dat er nog vragen komen, dan zijn wij bereid te helpen. Zo, ik denk daarmee dat ik op uw vragen geantwoord heb, zoals je ze mij schriftelijk gesteld hebt.
Ja, dank u, burgemeester. Misschien één verduidelijkingsvraag, een aantal. U zegt dat wat betreft de Vroenenbosstraat die werfzone niet meer zal gebruikt worden, maar voor andere rioleringswerken zou dat dan wel het geval kunnen zijn. Is dat dan de implicatie?
Laat ons zeggen, ik kan dat vandaag niet zeggen. Ik kan vandaag enkel zeggen dat de Vroenenbosstraat voor de eerste 20 jaar niet is. Maar nu gaan vragen welke grond gaat men gebruiken voor de werfzone binnen 20 jaar van de Vroenenbos, dat weet ik niet. Ik kan dat niet op antwoorden, binnen 20 jaar. Er zijn nog rioleringswerken gepland in het bovenste gedeelte van de Halderbosstraat, Kruivenberg, en laat ons zeggen, heel die wijk daar beneden, aan Ridderweidestraat, volgende legislatuur. Met andere woorden, volgende legislatuur zal die problematiek zich stellen dat men ook daar ergens een werfzone moet hebben. Maar waar we die dan gaan liggen, gaan we dan zien volgende legislatuur. Vermoedelijk niet meer op dezelfde plaats. Er is daar nog ruimte om ook elders dichter bij de werf dat in te richten. Maar mij daar vandaag aan toe binden, dat kan ik niet. Maar ik zou zeggen, vermoedelijk niet meer op die plaats, omdat men probeert de werfzone zo dicht mogelijk bij de werf aan te brengen. Gaat dan wandelt de Vroenenbos een keer af en dan zullen we zien dat er nog andere percelen zijn. Wandelt de Halderbosstraat, de Ridderweidestraat, en dan is er allemaal die straatjes, Kampendaal en Compagnie, benedenkant. Wandelt dat eens af, we gaan zien dat daar nog andere mogelijkheden zijn. Nu, dat is voor volgende legislatuur. Ja, en ook volgende legislatuur zal dat deel uitmaken van een goedkeuring van de Vlaamse regering. De werfzone in Kluis. Dus de werfzone wordt ook gegund door de Vlaamse regering, niet door ons. Dat is wel van belang. Het is ook een ganse piste, hè. Dus ik kan dan niet zeggen, Klaas, wat dat er binnen 10 jaar of volgende legislatuur, of wat dat er gaat gebeuren met de Vroenenbosstraat, concreet binnen 20 jaar, dat weet ik niet. Maar ik kijk er wel naar uit, hè. Zeker naar de Vroenenbosstraat.
Bon. Iedereen heeft een afspraak genoteerd. Het laatste agendapunt op de gemeenteraad is een actualiteitsvraag van meneer Steyert.
Inderdaad. Ik heb de laatste weken feitelijk tot mijn ontsteltenis moeten vaststellen dat een aantal van mijn mails gericht aan mandatarissen of diensten van de gemeente, dus naar de officiële @beersel.be adressen, ja, verdwenen zijn, in span terechtgekomen zijn. Ik weet niet wat er juist technisch gebeurd is, maar dat stelt dus wel gigantische problemen naar de werking van deze gemeenteraad. Hè. Daar waren mails bij met vragen waar termijnen op rusten van 30 dagen om op te antwoorden, waar ik dus de antwoorden nog niet heb. Vrijdag blijkbaar waren de vragen die ik hier juist formeel gesteld heb binnen de normale termijnen, die waren vrijdag nog niet toegekomen en hebben ze zaterdagmorgen nog snel moeten recupereren. Je zult zeggen dat is een fait divers, maar ik bedoel, als wij als gemeenteraadsleden onze mails al niet meer kunnen sturen en niet meer zeker zijn dat ze toekomen, dan stelt zich toch echt een probleem. En ik vind het echt een probleem omdat ik daar feitelijk in 2019 al een case van gemaakt heb. Ik heb toen al uitdrukkelijk, en ik kan dat op papier aantonen, aan de burgemeester gevraagd van voor ook voor de gemeenteraadsleden een mailbox te voorzien op het domein van beersel.be. En voor verschillende redenen. Hè. Ik bedoel, je moet nu eens op de website gaan kijken. Jullie schepen en pronken daar met @beersel.be e-mailadressen. Ja, wij zitten daar met de nanana.hotmail.com adressen. Sommigen zijn al iets beschaafder, maar wij worden dus feitelijk verplicht om al publiek te gaan met ons privé-e-mailadressen. Wij worden feitelijk verplicht om onze privé-e-mails te vermengen met de mails die te maken hebben met de gemeente. Wat feitelijk fundamenteel nog erger is, is dat daarmee ook wij, als er mails verdwijnen, het feitelijk aan ons is om te bewijzen dat die mails ooit verstuurd zijn. Moesten wij onze eigen mailbox hebben in jullie domein, dan zou dat anders liggen en dan zouden wij op elk moment kunnen aantonen dat wij effectief mails verstuurd hebben. En tenslotte, en dat is helemaal vreemd, heb ik moeten vaststellen dat zelf de voorzitter van deze raad zijn privé-e-mailadres gebruikt. Ik bedoel, dat wil dus feitelijk zeggen, als wij bijvoorbeeld als gemeenteraadslid per mail een klacht over de werking van deze raad aan onze voorzitter melden, dat in zijn privé-mails terechtkomt. Dat daar dus niet kan gecontroleerd worden of die mails toegekomen zijn. Dat daar niet kan gecontroleerd worden of er op die mails formeel geantwoord is. Ik heb dat dus in 2019, begin 2020 al aangekaart. Er is toen gemeld dat men daar iets ging aan doen. Ik denk dat de datum begin 2020 was. We zijn nu eind 2021, dus ik denk dat het hoogdringend is dat wij ook als gemeenteraadsleden op dat vlak respectabel behandeld worden en dat wij een beersel.be-adres krijgen, zodat ook alle mail die wij sturen of die wij ontvangen, ja, in een mailbox terechtkomt die tot het gemeentelijke sfeer behoort. En dat komt ook openbaarheid van bestuur ten goede. Dat komt ook zaken naar de toekomst ten goede. Als binnen 30, 40 jaar iemand een studie zou willen maken over hoe deze gemeenteraad werkte, dan zullen die e-mails nog bij elkaar zitten, ergens in een archief. Ik denk dat er veel goede redenen zijn om gemeenteraadsleden inderdaad een box te geven en zeker de voorzitter van deze gemeenteraad een box te geven die in het domein van de gemeente Beersel zit. Dank u.
Ja, collega raadslid en collega's van de gemeenteraad, want ik richt mij eigenlijk ook tot jullie als schepen van ICT. Inderdaad is die vraag gesteld in december 2019 om alle raadsleden een @beersel.be adres te geven. Dat is iets waar je niet onmiddellijk een politiek antwoord op geeft. Dat is een antwoord dat je aftoetst bij uw ICT-specialisten. En het advies was toen om dit niet onmiddellijk te doen, maar wel zodra onze verouderde en vooral in capaciteit beperkte en onvoldoende beveiligde Exchange server zou vervangen zijn. Dit stond immers op de planning. In onze meerjarenplanning was ook een serieuze upgrade voorzien en nog altijd van ons, laat men zeggen, ICT-uitrusting. En het stond dus op de planning van 2021. Wat waren de uitdagingen? Veel groter dan geef maar een extra mailadres. De uitdaging was dat onze mailserver dat die moest gemigreerd worden naar de cloud en niet langer lokaal. Theoretisch hebben we op die manier een onbeperkte capaciteit. In mensentaal, we zetten onze mailserver bij een groot bedrijf als Microsoft en niet langer in een klein kamertje op het gemeentehuis. Tegelijkertijd wilden we de Office 365 Exchange-licentie integreren in dat nieuwe gebeuren. Dat zou ons toelaten webapps zoals Outlook, en dan hebben we het dus over e-mail, te laten functioneren met cloud services, denk maar aan Teams of OneDrive, waarmee je overal waar je ook bent productief kunt zijn en die zeker belangrijk zijn, bijvoorbeeld denk maar aan het telewerk van vandaag. Daarnaast stonden we ook voor de grote uitdaging onze systemen beter te beveiligen. Denk maar aan, recent nog sterk benadrukt, aan het COVID-thuiswerken en vooral de veel voorkomende hackings van openbare besturen. Er zijn de voorbije maanden verschillende gemeenten serieus gehackt geweest, compleet onmogelijk om nog te werken en de enige oplossingen waren de losgeldgekoppelde oplossingen. Met andere woorden, gemeentebesturen hebben betaald, losgeld betaald, om hun systemen te deblokkeren. En een vierde uitdaging waren serieuze, zogenoemde performante backup systemen. We zijn eraan begonnen, maar in de loop van die 2 jaar hebben er zich toch wel een aantal hoogdringende elementen voorgedaan die voor vertraging hebben gezorgd. Ten eerste het opgedreven telewerk, waardoor er dus heel wat aanpassingen aan onze infrastructuur moesten gebeuren, die dus ook voor onze IT-dienst waren. De opzet van het vaccinatiecentrum heeft ongelooflijk veel werk gekost en de laatste maanden het uitrollen van de zogenaamde digisprong voor onze gemeentescholen, namelijk dat alle leerlingen van een 5e en 6e jaar laptops zouden hebben. Dit heeft terecht en aantoonbaar voor vertragingen gezorgd, ondanks het feit dat we ondertussen 2 bijkomende IT-medewerkers hebben aangeworven en nog een extra externe ondersteuning. Maar we zijn niet bij de pakken blijven stilzitten. Intussen is er heel wat uitgevoerd. Ik zei het er straks, de verouderde Exchange mailserver is intussen vervangen en naar de cloud gebracht, waarbij we de juiste licentie Office 365 hebben aangekocht, zodanig, zoals ik daar straks zei, dat we dus kunnen werken met die cloud services die ik opgenoemd heb, denk aan Teams. De extra firewalls en de protectiesoftware werd opgezet. De backups werden uitgebreid met nieuwe, zogenoemde redundante systemen, het Store One systeem, wat eigenlijk betekent dat de gegevens die we opslagen allemaal gecompresseerd en vooral geïncrypteerd worden, waardoor in geval van hacking die data eigenlijk onbruikbaar zijn voor een hacker bijvoorbeeld. Ik zei daar straks al, we hebben ons communicatieplatform Teams Office 365 opgezet voor al onze medewerkers. En we hebben ook, en dan spreek ik zeer recent, augustus 2021, dat is nog niet zo lang, hebben wij extra licenties van de M365 Business Premium, dus de beste licenties zal ik maar zeggen, aangekocht. Daarnaast hebben we, en dan spreek ik over september 2021, dus amper een paar maanden geleden, hebben we dus die nieuwe protectiesoftware, de zogenaamde Exchange Online Protectie, opgezet. En die is gelanceerd op 29 september, dus eigenlijk een dikke maand geleden. We hebben tegelijkertijd ook de multi-factor authentificatie geïntegreerd. Dat wil zeggen een methode om de authenticiteit van elke gebruiker die ons benadert te verifiëren. En dat op een nieuwe manier. We kennen allemaal het gebruik van een paswoord of van een gebruikersnaam. Dat noemt men single factor. Wij zullen, en dat werkt al, wij werken met de multifactor. Dat wil zeggen, wanneer wij bijvoorbeeld zouden inloggen op een SharePoint van de gemeente, dan wordt er ons eerst een mailtje verstuurd waar je een code krijgt, een sms'je gezonden bedoel ik, waar je een code krijgt. En pas nadat je die code invoert, kan je verder. Een systeem dat ik overigens ook, en velen onder ons waarschijnlijk, in hun professionele context gebruik. Conclusie. In 2020, op het moment dat er gevraagd was, of dat de vraag gesteld is, hadden wij niet over de nodige technische capaciteit en licenties voor de gebruikte, voor de gevraagde extra mailadressen. Vandaag zijn die licenties er, is de security software geïmplementeerd en is er eigenlijk niet langer een probleem. En kan ik u verzekeren dat wij ons als ambitie hebben om tegen 1-1-2022, dus tegen 1 januari, die uitrol te kunnen doen en elk lid van deze gemeenteraad een ad Beersel adres te kunnen geven. De vereiste echter om met dit adres te kunnen werken, is het naleven van onze organisatiegebonden afspraak. Voor iedereen zijn die bepaald en die worden voor iedereen toegepast en die moeten dus ook officieel gemaakt worden via het ondertekenen van een verklaring. Er zijn ook een aantal beperkingen aan het systeem. We zullen dus vanaf nu ook enkel gebruik toestaan van de officiële Microsoft Outlook app. Verplicht gebruik van de MFA, dus het Multifactor Authentication, en dat volgens de voorschriften van de informatieveiligheid en onze ICT-policy, die jullie ook zal voorgelegd worden om te ondertekenen. Er zijn ook een aantal verbodsbepalingen. Bijvoorbeeld is het strikt verboden, en daar houdt u zich aan via die ondertekende ICT-policy, om mails door te sturen, het zogenaamde forwarden, naar een eigen persoonlijk e-mailadres. Want op dat moment zitten we eigenlijk in wat men noemt spoofing. En ik wil dat toch even uitleggen. Spoofing is het probleem waarbij afzenders van mailadressen eigenlijk hun mailadres verbergen. Zodanig dat het eigenlijk niet herkend wordt. Het is dus een vorm van verandering, verstopping. Wanneer hackers dat doen, en dat is hun geliefkoosde strategie, daar spreken we natuurlijk van vervalsen. Die techniek wordt dus vaak gebruikt voor spam en phishing. Dat is wat we absoluut willen vermijden en dat is de reden waarom dat dit absoluut verboden is. Gevolg, van op het moment dat jullie een Beersel-adres zullen toegekend worden, zal alle communicatie met betrekking van de gemeente enkel via dit adres gevoerd worden. Onze uitgezonde mails worden dus naar het Beersel-adres gestuurd, geen andere. En eigenlijk alle inloggebeurtenissen, zal ik maar moet zeggen, op gemeenteplatformen, zal dus ook via dat mailadres uit Beersel moeten gebeuren. Dat kan best zijn dat een aantal onder jullie dat zelf kunnen. Een aantal anderen zullen daarvoor ondersteuning nodig hebben, individueel. Die zal er zijn. U kan met uw infrastructuur, met uw laptop of met uw gsm, kan u naar onze IT-dienst komen. Er werd daar straks ook gemeld dat, dat het problematisch was, omdat er dus nogal wat mails verloren zijn gegaan. We hebben dat gehoord. Ik heb het dan ook nuttig gevonden voor deze raad om uit te zoeken wat er precies gebeurd was. Eigenlijk is er maar één probleem geweest. Namelijk met het mailadres van collega Steyaert, wat hij hier zelf heeft opgezet. En we hebben ontdekt dat hij eigenlijk zelf aan spoofing deed, omdat hij zijn telenetadres, dat hij opgegeven had om zijn correspondentie van de gemeente te ontvangen, doorstuurde automatisch, de instellingen zijn door hem gedaan, naar zijn domein gmail.com. Hierdoor ziet onze EOP, wat we heel recent pas geïnstalleerd hebben, dus de Exchange Control op die mails, ziet dat als spoofing en als veiligheidsmaatregelen zijn die mails in quarantaine gezet. Dit is een heel normale zaak. Het bewijst ook dat onze systemen die we opgezet hebben, werken. Echter, moet ik zeggen, van zodra dat probleem gemeld is, hebben wij acties genomen om tegemoet te komen aan die problematiek. We hebben namelijk het e-mailadres van collega Steyaert op een zogenaamde whitelisting gezet, waardoor zijn mails toch doorkomen, met als gevaar dat als zijn adres gehackt wordt, wij ook gehackt zijn. Dat begrijpt u, dat we dat op die manier niet lang zullen doen. En de hand wordt gereikt, collega Steyaert. We gaan als allereerste uw mailadres dan ook voor onze eigen veiligheid aanpassen. Ik moet u ook de relativiteit en het drama toch wel niet verheuren. Het gaat over 3 mails. 3 mails, zodra ze gemeld zijn, onmiddellijk in onze quarantainebox zijn gevonden. En onmiddellijk alle ens aan dek, algemeen directeur inbegrepen, heeft daar het nodige voor gedaan omdat die mails zouden terechtkomen en behandeld worden. Ik kan dus afsluiten met te zeggen dat dat absoluut geen politiek geïnspireerde tegenwerking was, zoals wordt gesuggereerd. Dat we blij zijn dat onze systemen werken, dat was de prima test die je ons gegeven hebt. En dat we natuurlijk nog blijer zijn voor jullie allemaal dat er een oplossing voorhanden is en dat die heel weldra zal uitgerold worden. Ik dank u.
Dat is nu toch wel echt het toppunt dat ik hier nog beschuldigd word van hacken en van spoofing.
Nee.
I'm sorry. Hè,
ik bedoel... U mag mijn woorden niet verdedigen. Ik heb gezegd, hackers gebruiken dat. Ik heb niet gezegd dat u dat gedaan heeft.
I'm sorry. Hè. Ik bedoel, ik stuur mails zoals ik dan naar bedrijven wereldwijd doe. Ik heb dit nooit meegemaakt. Ik bedoel, ik heb mails gestuurd naar uw dienst en I'm sorry, waar termijnen op zijn. Die termijnen zijn verlopen. Dat is toch wel effectief een probleem, nee? Ik bedoel, ik heb agendapunten ingediend voor deze raad. Gelukkig had Eva in haar mail gezet, er gaan nog punten komen van Jan. En is de administratie op zoek gegaan naar die punten. Dus er hebben zich wel degelijk problemen gesteld. En inderdaad, ik heb 2 jaar geleden al gevraagd naar een adbeersel.be-adres. In alle bestaat dat al jaren. Ik bedoel, heel de technologische opsomming van de dingen die jij maakt. Ik bedoel, ik ben die in mijn professioneel leven, zie ik dat al 3, 4, 5 jaar. Dus jullie zijn een grote achterstand aan het inhalen en je verkoopt het hier alsof dat jullie de voorlopers zijn in heel het proces. In de realiteit zijn jullie grote achterlopers. Ik ben heel blij dat het nu opgelost is, maar ik vind het wel zeer, 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 zeer bedroevend dat ik hier nu nog beschuldigd word van spoofing en van zaken. I'm sorry. Ik stuur mails die niet toekomen volgens een systeem dat jullie ingesteld hebben, volgens afspraken die gemaakt zijn, met een e-mailadres zoals het afgesproken was. Ik krijg hier nog beschuldigende vingers naar mij toe dat ik degene ben die technische hoogstandjes uithaalt.
Ik denk dat iedereen in de gemeenteraad de toelichting goed begrepen heeft. Dank u wel.
Oké. Hierbij kunnen we de gemeenteraad afsluiten en gaan we verder met de OCMW-raad. Prima. Eerste puntje van de OCMW-raad, de notulen van de vorige van 27 oktober. Heeft daar iemand vragen of opmerkingen over?